Kijk, ik geloofde heel erg dat we in staat zouden zijn om van Solid Nature, de natuursteenboer, om het even heel oneerbiedig te zeggen, dat we in staat zouden zijn om daar een luxury lifestyle merk van te maken. En dat zag ik echt. En dat was de reden waarom ik dacht, het heeft zin om dit over te nemen.
In deze podcast gaan we in gesprek met creatieve makers en ondernemers. Hoe gebruiken zij hun passie als kompas? En hoe kom je vanuit die passie tot een bloeiende business? Bij de Creators Club doen we er alles aan om jou te inspireren en verder te helpen in je carrière of onderneming. Zijn grootste passie is ondernemen. Het onzichtbare zichtbaar maken. Het is voor hem een manier van leven. En dat zie je terug in zijn bedrijf, Solid Nature. Op jonge leeftijd vluchtte hij al van Iran naar Nederland. Wat hem tot op de dag van vandaag vormt. Zijn naam, David Mayari. Welkom David.
Dankjewel.
Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Jonge ondernemer zit hier tegenover me, maar volgens mij al genoeg meegemaakt. Ik wil beginnen met een paar introvragen. Dus ook om de luisteraar wat beter kennis te laten maken vast met David. Op dit moment, wat triggert jou het meest in je leven of in je werk?
Ik word het meest getriggerd, denk ik, door een soort van onrust. En dat is niet onrust in de traditionele zin, maar ik denk zien dat dingen beter kunnen. Dus onrustig worden dat ik wil dat dingen beter gaan. En zie dat ze beter kunnen. En dat triggert mij denk ik het meest.
Hoe werkt dat zich uit in de praktijk? Continu bezig ook?
Continu bezig. Of het nou privé of zakelijk is. Vrienden, relaties, whatever it is. Altijd op zoek naar hoe dingen beter kunnen. Maar ik denk dat het begint met begrijpen hoe je wilt dat iets is. En vanuit daar terugberedeneert naar hoe is het nu? En hoe komen we daar dan stapsgewijs? En ik denk dat dat houdt me in leven, dat triggert me dan op de positieve manier.
Stel je verliest morgen alles. Wat is het eerste wat je weer zou gaan opbouwen?
Ja, ik denk dat dat het netwerk is. Dus ik denk dat uiteindelijk alles staat met het netwerk. Dus ik denk dat het netwerk zou zijn. En vanuit daar weer een merk en een bedrijf. Maar als je echt alles verliest, dan zou dat het eerste zijn.
Dus jij zegt eigenlijk netwerk is de basis.
Ja.
En dan maakt het niet uit of je nu in jouw geval Solid Nature als bedrijf hebt of iets totaal anders doet.
Ja.
Oké, mooi hè? Wie is David Mayari? En dan vooral als mens.
Ja, dat is lastig dat ik dat over mezelf zeg eigenlijk. Dus dat moet je aan andere mensen vragen. Maar ik zie mezelf als een hele fanatieke fanatiekeling. Heel loyaal volgens mij. Probeer empathisch te zijn. En een denker. Ik denk dat als je echt aan mensen vraagt hoe ze mij zouden omschrijven, dan denk ik deze woorden, maar ook zeker echt een denker. Ja. Ja.
En waar zie je dat vooral in terug, dat je een denker bent?
Ik denk dat omdat ik denken echt waardeer. Dus ik vind dat je echt moet zitten en moet denken. Dus dat creëert ook vervolgens iets. Maar ook hoe je uiteindelijk dingen kan bewerkstelligen en hoe je uiteindelijk komt tot resultaat. Dat gaat niet zonder dat je dingen echt hebt doordacht, geanalyseerd hebt, verbanden hebt kunnen leggen. Maar dan moet je echt even denken. Moet je gaan zitten en denken. Dat ziet mijn omgeving ook.
Wat betekent passie voor jou?
Passie, persoonlijk voor mij, is echt het ondernemen. Is echt creëren. Een unicum van de mens is dat we dingen kunnen creëren. Dat we uit het onzichtbare zichtbaar kunnen maken. En dat is denk ik voor mij echt passie. Kunnen nadenken dus over iets wat er nog niet is. En dan in staat kunnen zijn om dat ook daadwerkelijk te creëren. Dat is echt passie.
En om dan gelijk even naar het punt te gaan van het ontdekken van die passie. Kun jij je nog herinneren dat jij een gevoel kreeg van oké, ondernemerschap, dat is echt waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Dit is mijn passie. En hier wil ik iets mee gaan doen.
Nou, ik denk dat in ondernemerschap krijg je de mogelijkheid om te creëren. Maar creëren gaat natuurlijk veel breder dan alleen ondernemerschap, denk ik. Of het ondernemen, dat kan je ook gewoon als je ergens werkt. Of in vriendschappen of in familiebanden. En voor mij was het denk ik op mijn 16 of iets dergelijks, koos ik ervoor om een stichting op te zetten. Ook uit relatief uit het niets. Dat was vanuit een geloofsovertuiging. Ging ik in het buitenland vooral focussen met het helpen van wees en weduwe. En dat was denk ik op een hele jonge leeftijd, relatief jonge leeftijd zou ik zeggen, op 16e, kwam ik erachter dat je gewoon dingen kon creëren. En daar werd ik wel heel enthousiast van. En dat ben ik uiteindelijk in ondernemerschap gaan doen. Maar dat, ja, dat doe je overal in, ja, denk ik.
Mooi verhaal, die stichting. Ja. Ja. Bestaat die nog?
Nee, dus die heb ik overgedragen. Uiteindelijk bestaat de activiteit die we destijds hebben gedaan, die zijn overgedragen aan lokale organisaties. Ik was er ook 16, begonnen gelijk met iets in Indonesië. En in Mozambique hebben we dingen gedaan. Dus we gingen gelijk het buitenland in. En dat is overgedragen. En ik ben toen verder gaan creëren. Ja. En gaan werken, eigenlijk, ja.
Ben je gelijk ook bij het bedrijf van start gegaan waar je nu eigenaar van bent, Solid Nature?
Nee, ik ben in eerste instantie gaan werken bij de telefoongids, verkoper. Toen werd ik heel snel eigenlijk leidinggevende manager. Ik was toen rond de 20, toen werd ik 21, werd ik verantwoordelijk voor de afdeling die de transitie van print naar online moest maken. Dus van de telefoongids werd het DTG. En het bedrijf werd in 2011 opgericht. Ik was op zich wel betrokken. Ik ging in weekenden, kwam ik wel eens helpen of moest het omkruid voor de deur weg. Want er kwam een klant en dan ging ik het samen met mijn broer doen. Want die was oprichter. Mm-hmm. Beurzen ging ik mee naartoe. Naar mijn zonobject ging je allemaal. Daar gingen we dan heen en daar ging ik ook wel eens mee. En in 2015 ben ik er echt fulltime bij gekomen. Ja.
Gaan we het zo uitgebreid over hebben. In ons voorgesprek vertelde je me dat je op jonge leeftijd van Iran naar Nederland gevlucht bent. Met jullie gezin, familie, denk ik. En dat het een moment is geweest wat je wel echt gevormd heeft. Zou je ons eens mee terug kunnen nemen naar die fase? Van wat je nog herinnert, maar ook vooral de dingen die je gevormd hebben.
Ja, kijk, ik was heel jong. Hè? Dus ik was één dat mijn moeder in dit geval de keuze maakte om haar kinderen vanuit Iran naar Nederland te halen. Zonder overleg. Dus zij besloot, niet impulsief, heel goed over nagedacht, helemaal voorgepland, wel om haar kinderen weg te halen bij de familie daar, weg te halen bij mijn vader in dit geval ook. Maar dat deed ze, wat natuurlijk een hele dappere keuze is. En ik was op dat moment één. Dus als je het specifiek hebt over het vluchten, dan is dat misschien niet per se iets wat gelijk in mijn hoofd zit. Maar alle gevolgen die dat heeft gehad zijn natuurlijk best wel groot geweest. Alleenstaande moeder die hier in eerste instantie die twee zoons probeert op te voeden, later kwam mijn zus erbij. Wat doet het op het moment dat je als allochtoon gezin in een relatief klein dorp, waar ik woon in een dorp tegen Amsterdam aan, wordt opgegroeid als enige allochtone gezin. Hoe zijn je kansen? Ben je kansarm? Ben je kansrijk? Hoe werkt dat dan? Hoe werkt het met een moeder die niet echt Nederlands kan in de eerste fase? Dus al dat soort dingen vormen natuurlijk, bepalen bijna alles.
Ja. En wat heeft het gedaan met jou? Als je er nu op terugkijkt?
Nou ja, het is volgens mij best oké uitgepakt, zou ik zeggen. Maar
ja, maar heb je het bijvoorbeeld moeilijk gehad? Of is het juist, wat ik me ook goed kan voorstellen, ja, omdat je nog zo jong bent, dat het juist onbewust is en dat het gewoon gaat? Zoals
nee,
het gaat?
Kijk, ik denk dat het wel gaat zoals het gaat, maar dit kan bijna niet onbewust of niet moeilijk. Dus kijk, ik vind het hele verhaal van die vluchtelingen die dan succesvoller worden in Nederland, dat verhaal vind ik altijd heel moeilijk. Mm-hmm. Zich, want dan start je op met een soort van medelijden voor die mensen. Wat ik denk, ja. We moeten allemaal ons best doen. En iedereen heeft zijn verhaal. Ook iemand die hier in Nederland is opgevoed. Dus ik weet niet wat erger is. Er zijn genoeg verhalen waar alles erger is. Desalniettemin kan het natuurlijk niet zo zijn dat je het niet heel actief herinnert wat voor gevolgschade dat heeft.
Ja.
Alleen al als je ziet dat het iets met het gezin doet. Alleen al het opgroeien zonder vader, zonder familie. Niet per se de Nederlandse cultuur direct vanuit huis uit meekrijgen, maar dat dan op school moet leren. Dus er is een constante strijd tussen die twee werelden. Wat ik ook vind dat heel mooi is. Want als je vraagt wie ben ik, dan ben ik misschien ook wel die strijd tussen de passie en het temperament van de Iranier en de preciesheid van de Nederlander. Dus die twee werelden zijn dan ook wel gevormd in een persoon. Maar ja, het doet natuurlijk altijd wat.
Ja.
En veel, heel veel.
Is er een moment misschien in je leven geweest dat je je daar bewust van werd? Dat je dacht, oké, ik heb dit meegemaakt toen ik heel jong was. Moet ik er iets mee? Of misschien moet je er niets mee, dat kan natuurlijk ook. Maar is er zo'n moment geweest?
Ja, ik denk dat ik halverwege mijn 20e jaren op nu 33, maar dus laten we zeggen ongeveer 10 jaar geleden of zo, realiseerde dat je er wel wat mee moet. Je moet begrijpen dat daar van alles is gebeurd. En we kunnen niet doen alsof ze niet zijn gebeurd. En al die dingen die zijn gebeurd leiden tot een persoon die ik nu ben, maar ook tot de keuzes die ik nu maak. En ik weet niet of ik altijd eens ben met de keuzes die ik maak. Of dat ik uiteindelijk ben wie ik wil zijn.
Mm-hmm.
En als je daar dan bewust over nadenkt, dan kan je niet anders dan aan de werk gaan met dingen die zijn gebeurd. Om te voorkomen dat je door blijft gaan zoals je bent doorgegaan of bent wie je bent.
Ja, en als we dan kijken naar, en het mag heel praktisch zijn hoor, maar voorbeelden of dingen die je gedaan hebt die jou echt geholpen hebt. Of die jou echt geholpen hebben. Kun je daar voorbeelden van geven?
In therapie gaan. Mm-hmm. Gewoon met mensen gaan praten. Met heel veel mensen in mijn omgeving gepraat. We komen van een kerkelijke achtergrond, dus dat heeft mij heel veel geholpen dat te doen. Heel praktisch dus aan zelfontwikkeling gaan werken. Altijd mega geïnteresseerd in psychologie geweest. Dat heeft mij misschien ook ergens geholpen. Dus boeken over psychologie lezen, wat ik ook met al heel graag doe, ging mij makkelijker af dan misschien iemand die niet geïnteresseerd is in psychologie. Maar dat is het, zelfontwikkeling.
Ja.
Gewoon face your demons. Durf gewoon maar te kijken wat je problemen zijn en los ze dan ook maar op.
Absoluut. Hey, ik wil even een sprongetje vooruit maken. Want ja, je vertelde net al even over je passie, het creëren vooral. Er komt ook een punt dat jij eigenlijk de overgang maakt van teamlid naar eigenaar.
Ja.
Dus het bedrijf waar je nu eigenaar van bent, Solid Nature.
Ja.
Kun je die overgang nog herinneren?
Zeker, ja.
Is dat onlangs geweest?
Nee, dit was in 2018-19. 2018 nam ik eigenlijk feitelijk de leiding over. 2019 mm-hmm. zijn we volgens mij ook echt overgegaan met alle aandelen.
Was jij er klaar voor om toen eigenaar?
Dat dacht ik toen wel in ieder geval.
En als je er nu op terugkijkt?
Nou, weet ik niet. Ik denk dat ik heel veel fouten heb gemaakt. Laten we dat voorop stellen. En ik was 26. Toen dacht ik echt wel dat ik al 40 was of zo, 50 was. En we zaten echt in een crisis.
Mm-hmm.
Kijk, ik geloofde heel erg dat we in staat zouden zijn om van Solid Nature, de natuursteenboer, om het even heel oneerbiedig te zeggen, dat we in staat zouden zijn om daar een luxury lifestyle merk van te maken. En dat zag ik echt. En dat was de reden waarom ik dacht, het heeft zin om dit over te nemen. Nou ja. En ik denk toch dat dat een beetje is gelukt.
Die kant ben je aardig op aan het gaan, ja.
Die kant ben ik aardig opgegaan. En ik denk ook door het winnen bijvoorbeeld, dat we 2 jaar geleden Milaan Design Week Award wonnen. Mm-hmm. Voor de beste installaties tijdens Milaan Design Week. Waarin je dus concurreert tegen, nou, de genomineerden waren onder andere Google en Louis Vuitton en Loro Piana. Hermes, nou, et cetera. En die dan winnen. Het jaar daarvoor verloren we hem net en nu win je hem. 2023, dat was voor mij een moment dat ik dacht, oké, dat merk bestaat.
Ja.
Dus je moet namelijk erkend en herkend worden. Ik kan wel de hele dag roepen dat ik een merk ben. Maar als ik niet erkend en herkend word door de buitenwereld, ja, dan
ben je dan nog niet.
Ja, dat is leuk bedacht, ja. Maar dan ben je nog niet. En dat was het moment dat het gebeurde.
Ja, successen zijn er denk ik genoeg. Daar gaan we het ook zeker nog over hebben. Waar ik heel benieuwd naar ben. Toch wil ik ook nog even terug naar die periode. Want daar zitten vaak ook de mooie inzichten en de lessen. Laten we zeggen dat je de periode achter je hebt gelaten. Als je er nu op terugkijkt. Wat hebben we er vooral geleerd?
Ik denk de allerbelangrijkste les is, heb je hoofd onder controle. Master your mind. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Ongeacht de situatie, ongeacht wat er gebeurt, probeer, houd je hoofd onder controle. Want daar is geen limiet aan waar je allemaal heen kan gaan. Je kan met je hoofd overal heen. Je kan jezelf bang maken voor allerlei situaties. Alles gebeurt in je hoofd. Er zit geen limiet. Als je dat zijn gang laat gaan, heb je een probleem. Dus ik denk dat ik in die situatie een van de grootste lessen is geweest. Hou je hoofd onder controle. Maar ik denk ook dat een hele belangrijke les is geweest door te leren naar progressie te kijken. Dus niet alles is opgelost morgen. Dus hoe zorg je ervoor dat ik bepaal dat het vandaag toch iets beter gaat dan gisteren? En dat goed genoeg is voor vandaag. En dat dan stapsgewijs te doen. Elke dag een stukje beter dan gisteren is goed genoeg. En daarmee hou je ook je hoofd onder controle. Dat zijn wel twee, denk ik, hele belangrijke onderdelen die ik heb geleerd. Ja.
En hoe zorg je ervoor, als je kijkt naar jouw passie, dat je die eigenlijk wel in het vizier blijft houden? Ook in de moeilijke momenten. Want ik kan me voorstellen dat dat stukje creëren, wat heel erg mooi is aan onder andere bij het ondernemerschap, dat dan wat naar de achtergrond verdwijnt.
Nou, ik denk eigenlijk juist niet. Ik denk juist dat wanneer dingen comfortabel worden, het creëren misschien naar de achtergrond verdwijnt.
Mm-hmm.
Ik denk juist dat op het moment dat dingen echt spannend zijn, of je gedwongen wordt opnieuw na te denken over een situatie, dat je dan gaat creëren. Ik denk eigenlijk dat comfortabel zijn of in je comfortzone zitten is echt de grootste vijand van ons allemaal. Want waarom zou je dan nog iets moeten creëren?
Mm-hmm.
Waarom zou je dan iets heel tofs moeten doen op het moment dat alles dan toch goed gaat?
En hoe zorg je ervoor dat jij in dat oncomfortabele blijft?
Op zich heb ik daar ook een talent voor om mezelf daarin te houden. Maar ambitieus blijven. Goed om je heen blijven kijken, geïnspireerd worden, geïnspireerd blijven. dat zijn allemaal zaken die wel helpen om,
mm-hmm.
om ambitieus te blijven. En die ambitie brengt die honger eigenlijk, dat is het. Die honger zorgt er natuurlijk voor dat je jezelf in allerlei gekke posities brengt en krijgt.
Dus de meest gekke positie nog? De meest recente gekke positie?
Voor mij? Waarom? Ja. Nou ja, ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een installatie die ik in Egypte moet gaan doen tijdens een show rondom de piramides. Ja, God mag weten hoe we dit precies gaan doen, maar dat is gewoon ook progressie. Dat zien we per dag.
Dat hoe kom je daar? Een show tussen de piramides?
Ja, dus het is een soort van kunstshow. Dat gaan we met een Amerikaanse kunstenares doen. En dan gaan we dus, zijn er 10 mensen gevraagd over de wereld. En dan wordt er een relatief serieuze installatie gezet vanuit een blokken marmer. Zo hebben we dus ontworpen samen met haar. En voor de piramides blijft er een maand staan. Word je voor gevraagd. Wij maken doen wel eens gekke dingen.
Kom je weer terug, denk ik, bij dat netwerk wat de basis is.
Ja, netwerk wat de basis is. En ook wel gewoon dingen hebben gedaan. Hè? Gekkigheid hebben gedaan. Of nou een fontein is in het Vondelpark die we hadden neergezet tijdens Fashion Week vorig jaar. Of het een zo'n Milaan Design Week is. Ja, we gaan in januari een relatief toffe installatie ook in L.A. doen met iemand uit Amerika. Ja, dat, ja, gewoon dat soort dingen blijven doen.
Ja. Want wat ook opvallend en ook tegelijkertijd dus mooi vindt aan het merk Solid Nature wat je hebt neergezet. Je kan het een simpele natuurboer noemen, zoals je zelf al even zei in dit gesprek. Ja. Maar je wilde naar meer dan dat. Hoe ziet die visie eruit van jou? Want wat ik dus mooi vind, om dat nog even te benoemen, in samenwerking met Sabine Marcelis inderdaad tijdens Amsterdam Fashion Week, geloof ik.
Ja.
Midden in het Vondelpark. Dan denk je, ja, dit heeft misschien niks te maken met die simpele natuurboer. Maar nee. Maakt wel het merk groot.
Ja.
En laat ook het product natuursteen zien. Wat is die visie daarachter?
Ja, het is heel grappig. Laatst hadden we een gesprek met een aantal mensen. En toen was de vraag die werd gesteld: waarom heb jij nog nooit op een design week in Nederland gestaan? Maar doe je dingen tijdens Fashion Week? Dat is een beetje gek voor ons, als het ware. Want we zitten natuurlijk in de basis in een soort van design-industrie in plaats van een fashion-industrie. Ik heb gewoon altijd afgekeken, denk ik, bij modemerken. Op hoe werkt het dan met het bouwen van een merk? En wanneer bouw je eigenlijk een toegevoegde waarde? Dus dat is eigenlijk de grote vraag. Je wilt een bedrijf zijn die bepaalde toegevoegde waarde geeft. En ik heb eigenlijk altijd vanaf dag 1 gezegd, ik wil een inspirerend merk zijn. Ik hoef niet een imponerend merk te zijn of niet een impactvol merk te zijn. Of ik hoef niet dat mensen het een heel tof merk vinden. Maar ik wil een inspirerend merk zijn. Ik wil namelijk dat merk moet mensen kunnen raken. En moet een verhaal vertellen. En vanuit dat opzicht ga je dan nadenken, hoe ga ik dat dan doen? En is het veel meer dus dan je keukenblad met natuursteen doen of je badkamer? Dat is bijna bijzaak geworden. Als je echt naar het merk kijkt, dan is dat bijna bijzaak geworden. Terwijl dat eigenlijk core business had moeten zijn.
Ja.
Ja.
Ja. En die visie had je al vroeg, denk ik.
Ja.
Wat is de weg die je bewandelt? Zijn dat unieke samenwerkingen? Zoals met een Sabine Marcelis of zoals je net even noemt, wat je in Egypte gaat doen. Zijn er nog meer tools, hè, om het even praktisch te maken, ook voor de luisteraar, die jij dan gebruikt om dat merk naar een ander imago te krijgen?
Ja, ik denk dus dat je eerst visie moet hebben. Zonder visie ga je mij nadoen en dan gaat het fout.
Ja.
Dus je moet heel duidelijk begrijpen, waar wil ik precies heen en wat is mijn visie dan? En wanneer dat eenmaal uitgekristalliseerd is, dan moet je nadenken, oké, en hoe ga ik dat dan bereiken? Dus als ik zeg, ik wil dit over 5 jaar of ik wil dit over 10 jaar. Dus ik zeg, ik wil een luxury lifestyle merk zijn, wat dus per definitie breder is dan gewoon natuursteen of interieur. Maar lifestyle betekent dus ook dat ik er nog later dingen aan zou kunnen toevoegen. Dus we hebben op een gegeven moment onder andere met Dani een samenwerking gedaan met een modemerk uit L.A., Harden. Hebben Kashmir truien ontwikkeld in marmerprint en 5 stenen uitgekozen die dat laten doen. Dat kan, hè. Als je een lifestyle brand bent, kan dat. Dan hoef ik niet alleen maar natuurzijn te doen. Dus als je dat eenmaal duidelijk hebt, dan ga je nadenken, ja, hoe kom ik daar dan? En welke stapjes moet ik daar nou zetten? En dan is een hele logische, waarschijnlijk in een tijd van collaborations, dat je op zoek gaat naar samenwerkingen. Dat je nadenkt, ja, hoe kan ik dat dan doen? En ik ben altijd heel erg geïntegreerd geweest, is hoe breng ik werelden bij elkaar? Hoe breng ik een multidisciplinaire werelden samen? En zorg ik ervoor dat we daar een clash van bijna culturen krijgen? Dus hoe breng ik dan design en kunst en architectuur, maar misschien ook wel muziek en andere aspecten samen in een bepaalde wereld?
Ja.
En dan creëer je iets.
We hebben het nu vooral ook over de grotere dingen, misschien overkoepelend, een visie, bepaalde samenwerkingen die het merk een imagoversterking geven. Hoe ziet jouw dag eruit?
Ik denk dat een week eigenlijk voor de helft bestaat uit heel creatief zijn en bezig zijn met toekomst. Mm-hmm. Daarvoor moet je creatief zijn.
En de creatieve zit hem dan vooral op een visie hebben op het bedrijf. Waar ga ik met het bedrijf naartoe?
Ja, en dat uitzicht natuurlijk in alles. Hè. Dat uitzicht in waar focussen we ons nu op? Waar moet de commerciële afdeling zijn focus vooral leggen? In welke landen en regio's? Waarom doen we dat dan? Welke beslissingen nemen we in welke samenwerking we bijvoorbeeld wel aangaan, of welke projecten we aannemen, welke we niet doen. Dus dat zijn allemaal, dat gaat allemaal over de toekomst.
Mm-hmm.
Dat gaat over de komende 2, 3, 5, 10 jaar. Dat ben ik, denk ik, de helft van mijn tijd mee bezig. De andere helft van de tijd ben ik gewoon bezig met nu. Hoe ziet de planning er nu uit voor deze week? Wat zijn we vandaag aan het doen? Wat doen we morgen? Hoe voorkom ik een probleem deze week? Dus ben je eigenlijk heel praktisch in het nu. Heel gek, hè? Want het is niet dat ik maandag tot met woensdag 12 uur dat aan het doen ben. Dus het kan zijn dat ik nu een meeting heb waar we het over de toekomst hebben. Om vervolgens naar een meeting te gaan waar we het over de planning van deze week hebben.
Mm-hmm.
Dus het is ook een soort van schizofreen leven wat ik momenteel leid. Ja. Maar ik ga er best goed op.
Bevalt je wel?
Bevalt me momenteel wel, ja.
En als voorgesprek hadden we het even over de business en de markt waar je vooral actief op bent. 8% geloof ik is maar in de Nederlandse markt.
Ja.
Waar heeft dat mee te maken? Focus je niet op de markt of past het merk niet bij de markt? Of allebei?
Ik denk een beetje allebei misschien. Ik denk dat de wereld is gewoon heel groot. In ieder geval groter dan Nederland. Ik heb altijd in Nederland... Nou, het zijn twee dingen, denk ik. Ik vind Nederland fantastisch. Dus ik zou dan kunnen denken dat Nederland niet de basis zou zijn. Maar tegelijkertijd heb ik ook... Je runt een wat groter bedrijf misschien dan een gemiddelde natuursteenleverancier. Omdat we ook bepaalde ambities hebben en een hele marketingafdeling dus moeten hebben en een commercieel team moeten hebben en inkopers moeten hebben. Dus je bent wel wat meer aan het doen dan gewoon de eigenaar met stof in het haar naast de machine. Dat is niet hoe het bedrijf eruit ziet. Dus om die ambities ook werkelijkheid te kunnen geven, moet je ook op zoek naar een markt die er dan ook is, die dat dan ook kan doen. Dus daarom zijn we actief eigenlijk in het buitenland gaan kijken. We kregen ook veel buitenlandse projecten eigenlijk aan het begin al. Hè. Dus we kregen de Nationale Bibliotheek in Qatar. Volgens mij kregen we dat project in 2013 of 2014 kregen we dat project. Om vervolgens in Milaan van de Gione Prada te doen. Nou, we doen hoofdkantoor van Jacques Mus net gedaan. We doen exclusief alle Tiffany & Co. winkels wereldwijd. Dus je doet dat soort dingen ook. Ja, dan is het op zich ook niet heel gek. Mm-hmm. Dat je dan allerlei aanvragen vanuit de wereld krijgt. Ik vind zelf het reizen ook heel fijn. Dus ik vind het ook heel fijn om op verschillende plekken te komen. Nou ja, en dat doe ik dan heel veel voor het werk. Ja, en dan ontstaan er allerlei kansen. En die pak je dan aan, denk ik.
Ja, en die, want je noemt ze net eventjes heel subtiel op, maar dat zijn niet de minste namen. Jij zegt, die namen deden we al, hadden we al. Was dat op het moment dat jij eigenaar van het bedrijf werd? Of?
Nee, dus we deden bijvoorbeeld de Nationale Bibliotheek hadden we al gedaan.
Mm-hmm.
Fondation de Prada waren we middenin. Maar al die andere namen, dat zijn namen die eigenlijk ontstaan zijn sinds we wat sterker dat merk zijn geworden.
Ja.
Dat zijn ook de merken die ook vaak wel, zonder ik nog heel veel namen die ik niet kan noemen, maar er zijn dus merken die een merk herkennen.
Ja, dus dat, of, is het een soort van sneeuwbaleffect letterlijk? Als je eenmaal dat pad aan het bewandelen bent en eenmaal één merk hebt gedaan en misschien een tweede merk, dat mensen dan zien, oké, dit is dus waar Solid Nature naartoe gaat. Daar wil ik bij horen.
Ja, dat denk ik. Ik denk dus dat het is heel praktisch dat je ergens moet beginnen. En ook dat lef moet hebben om ergens te beginnen. En ook, mijn advies aan iedereen die dan luistert, niet te arrogant moet zijn om te denken dat je er misschien wel bent. Of ik heb heel veel geïnvesteerd. In heel veel verschillende aspecten. En in heel veel merken. Ik heb net nog niet, ik had het laatst met iemand over, bijna voor deuren staan bedelen om een keer een afspraak te mogen. Gewoon als eigenaar. Gewoon terwijl ik daar een team had, gewoon bij de deur staan. Want ik wilde dat heel graag. Dus het idee van mensen om achterovergeleund te zitten, wachten tot iemand ze een keer mailt.
Ja. Ja. Nou ja, mensen die er geen weet van hebben, hebben misschien zo'n romantisch beeld.
Ja.
Ik denk dat het juist leuk is en interessant is om te horen
hoe je dat opbouwt. Het is een romantisch beeld. Je moet gewoon, als ik naar het buitenland, ik vlieg zondag weer weg. Dan ben ik voor 1,5 week in het buitenland. En tuurlijk gaat het nu iets makkelijker. En tuurlijk weet men dat je nu komt en komt van het een en het ander. Maar ik ben gewoon een afspraak aan het inplannen. Ik wil gewoon mensen zien. Er zijn mensen die misschien minder graag mij willen zien. Of die veel minder een belang hebben bij mij, om mij te zien. Alleen ik weet dat er bepaalde projecten lopen. En ik weet dat het handig is als ik ze zie. Ja, dat ben je gewoon aan het doen. En dat zal ik misschien wel mijn hele leven blijven doen. Dus je bent een push en pull aan het creëren. Dus aan de ene kant ben ik een pool aan het creëren door te zeggen, ik ga naar Milaan Design Week en ik zet zo'n fontein neer en na dit jaar Fashion Week doe je weer wat en straks in Egypte doe ik wat. Dus daarmee creëer ik een merk, daarmee creëer je community. Dus precies wat jij zegt, daar zorg je ervoor dat mensen onderdeel willen worden van een community. Maar aan de andere kant zijn we ook heel hard aan het pushen. Targeten we met wie we willen praten en hoe zorgen we dat we daar naar tafel komen en hoe zorgen we dat dan doen. Er is geen andere manier. Het is elke euro van de grond afrapen.
Ja. Hoe ziet dat pushen er in de praktijk uit? Is dat het letterlijk deuren kloppen? Van hallo, ik wil hier even aan tafel komen.
Kijk, dat was het veel meer dan dat het is. Hè. Laat ik dat voorop stellen. Laten we zeggen, er is voor mijn gevoel ergens een tijd voor de Milaan Design Weeks en een tijd na de Milaan Design Weeks. Ik denk dat...
Is dat een kantelpunt geweest, ja?
Nou, dat is een kantelpunt geweest dat op een gegeven moment, als je ons dan niet kende in deze industrie... Ja,
kon je er niet meer omheen?
Nee. Op wereldtoneel, ja, dan... ken je ons nu wel. En als je ons dan nog steeds niet kent, ja, dan weet ik niet eens, dan gaat het niet helemaal goed. Maar dat was natuurlijk wel een punt. Daarvoor had je echt wel dat je dan naar New York ging en dat je dan een aantal mensen wilde spreken en dat mensen dan, ja, wie ben je eigenlijk? Nu gebeurt het natuurlijk minder. Nu krijg je veel makkelijker introductie. Er is iemand waarvan ik weet dat, dat zij met een bepaald project bezig zijn. Ja, dan weet ik dat ik via via daar terecht kan komen. En die via via vindt het nu ook wel grappig om ons te introduceren.
Ja.
Snap je? Dus je hebt daar iets gecreëerd. Dus je hebt iets gecreëerd waardoor die push minder hard wordt.
Mm-hmm.
Dan kom je aanvliegen.
Nee. Ja, een netwerk dus.
Absoluut.
En dat netwerk blijft groeien. Hoe meer je doet, ja, hoe groter het netwerk. Ja. Hoe dichterbij je weer bij nieuwe projecten komt.
Ja.
Mooi.
Ja.
En de Milan Design Week is wel echt een kantelpunt geweest.
Ja.
Zijn er waarschijnlijk meerdere geweest. Dit is een groot kantelpunt geweest. Om dan ook even het bruggetje naar succes te maken. Hoe zie je succes? Wat betekent het voor jou?
Vroeger was succes de deal binnenhalen, iets meer winst maken, iets meer omzet maken, marktaandeel. Dat was succes. Hoe groter je dingen aan het doen bent, hoe minder dat succes wordt. Tuurlijk is dat ook succes. En als er een deal binnen wordt gehaald, dan klappen we ervoor en zijn we er blij mee. Maar succes is veel meer progressie. Succes is veel meer weten dat dit is wat je wilt. Dus we willen een merk bouwen in de komende 10 jaar. Hè? Dit is niet iets wat ik morgen af wil hebben. We zijn een huis aan het bouwen. We zijn een legacy aan het bouwen. Dat doen we niet over een jaar. En dus is progressie is succes. Weten waar je heen wilt en dan weten wat de milestones daarin zijn. En dat is succes.
Ja.
Maar zo'n Milan Design, wat je ook niet moet, wat ik er toch over gezegd wil hebben, is vaak horen mensen in ons gesprek nu, en ik hoor mezelf ook praten en ik vind het bijna vervelend. En dat doen we zo romantisch, huppelend over de grachten van Amsterdam, achter onze passie aan en dat soort dingen. Maar dat is het natuurlijk 99% van de keren niet. De Milan Design Week was, om daar niet heel lang over bij stil te zijn, maar dat was, uiteindelijk heb ik gekozen om voor 2023 een verhaal te vertellen over de dromer. Ik zeg altijd, the future belongs to dreamers. En ik wilde het verhaal van de dromer vertellen. Het jaar daarvoor hadden we namelijk hele goede beurs gedraaid, mega rijden, iedereen ontmoet. En toen dacht ik, maar iedereen denkt nu dat dit succes is. Dat succes gewoon uit de lucht komt vallen en je dan daar staat. Maar dat is niet zo. Het is over het algemeen een shitshow. Snap je?
Ja.
Het is gewoon 95% van de keren is het eenzaam, keihard werken, 100.000 obstakels, allerlei onzekerheden waar niemand van af weet. Dus dat was het verhaal wat ik in Milaan wilde vertellen. Dus we hebben uiteindelijk allemaal ruimtes gecreëerd waarin je... Dus het verhaal van de droom, je ging een trap af. En dat betekent dat je, dat combineren we dan met de steen. Stepping into the unknown. Maar ook onder de grond kwam je. En dat is ook als steen ontwikkeld. En dan kwam je in een gang, die werd heel nauw. En dat was dan de ruimte van druk. Wat ook, steen wordt onder druk gecreëerd. Maar dat was ook, je kwam ook een beetje vernauwd uit. Dus ook als je droom wil realiseren, kwam je in een ruimte uit waar allemaal blokken natuur zijn hingen. Donkere ruimte was de ruimte van confrontatie. Dat gebeurt in het leven ook. Nou, dan kwam je in een andere ruimte, dus roze onyx. Een soort van het moment dat je denkt, hey, dit wil ik. Ik weet nu wat ik wil. En dan kwam je in een volgende ruimte terecht. En dat was de ruimte van de groef, waar groeven van de natuur zijn groeven nagemaakt. De Room of Dedication. Je moet nu, weet je wat je wil, maar nu moet je er knijterhard voor werken. Weet je, het komt nu niet uit de lucht vallen. Dus heel lang, heel hard voor werken met allerlei experiences. En dan vanuit daar kwam je in de ruimte van patience. Dus had je allemaal stukken steen die iets zeiden over tijd. En op het perfecte moment kwamen ze twee stenen bij elkaar. En dan creëerde je een boekmatch. Dus dat liet ook zien, het gaat ook om timing. Dus we denken vaak dat het behalen van je doelen of je dromen of je passie op een of andere manier een heel mooi romantisch beeld is, maar dat is het over het algemeen niet. En de reden waarom ik dit mensen graag vertel is omdat mensen niet gedemotiveerd moeten raken op het moment dat niet alles lukt over één nacht. Mm-hmm. Maar moeten begrijpen dat dit een onderdeel is van het proces. En dat als het makkelijk was, iedereen het deed. En dat als je denkt dat je eromheen kan, je erachter moet komen, dat je er gewoon doorheen moet.
Ja.
Dat kan anders allemaal niet. En dat is uiteindelijk het echte verhaal. En misschien is succes dan uiteindelijk wel dat aankunnen.
Dus eigenlijk is succes niet één ding. Het is meer het geheel.
Ja.
Continu door blijven gaan.
Ja.
Wat houdt je overeind? Want inderdaad, ik ben het met je eens. Hè? Passie, en dan moeten we vooral niet groter maken dan dat het is. Maar passie is een belangrijk onderdeel, vind ik. Het wakkert een hoop aan. Maar je hebt meer nodig dan alleen passie. Zeker om het vol te houden.
Ja.
Maar wat houdt jou overeind? Op het moment dat je daar komt, dat je denkt, ah, dit is mijn droom. Dit wil ik gaan verwezenlijken. Maar wat houdt jou overeind om dan wel door te gaan, ondanks die 95% shitshow?
Ja, ik denk dat dat ervaring is door de jaren heen. Dat je dat moet leren. Ja, ik denk dat dat het is. Ik denk dat het dat je dat ik in de afgelopen jaren, als ik bijvoorbeeld kijk, dat ik heel veel heb gehad aan de mensen om me heen. Die mij vaak hebben gewezen op dingen die ik zelf niet per se zag.
Mm-hmm. Voorbeeldjes van?
Ja, kijk, ik denk dat het is natuurlijk een soort van eenzame journey die je dan doorgaat. Je doet het toch in je eentje ergens. Iedereen heeft zijn eigen shit. En dat brengt bijvoorbeeld ook vaak genoeg bepaalde onzekerheden met zich mee. Doe ik het wel goed genoeg? Ik weet niet eens wat ik aan het doen ben. Je bent 26, wat ben je aan het doen? Je doet allemaal dingen uit het idee dat je denkt dat je weet dat je dat mm-hmm. moment, maar uiteindelijk weet je het helemaal niet. Maak je ook nog 100 fouten, dan moet je ook maar doen alsof je het goed hebt gedaan. Dus het is een heel gek spel. En ik heb heel vaak gehad dat mensen in mijn omgeving op een gegeven moment weer even wezen op wat ik aan het doen was. En dat je het wel goed deed. Of je ergens op konden wijzen van, hey, luister, dit heb je weer heel goed gedaan. En daarmee creëer je weer een soort zelfverzekerdheid, zodat je door kan. En geloof in dat je wat je aan het doen bent.
Ja. Het is belangrijk wel om de juiste mensen om je heen te verzamelen die dat ook tegen je
zeker
kunnen vertellen.
Ja. Maar die ook met beide benen op de grond houden. Die niet een of andere romantische beeld over je aan het vertellen zijn. Wat ook weer niet waar is. Dus die ook gewoon kunnen zeggen als je soms dom
Welke bent. Mensen zijn dat voor jou geweest? Of misschien nog steeds?
Ja, ik heb gewoon een paar hele... Ik denk dat er binnen de familie mensen zijn die dat echt heel goed bij me doen. En ik heb gewoon een aantal vrienden die dat...
Ja. Hey, personal branding is iets waar jij, geloof ik, ook veel mee bezig bent. Daar denk ik ook een bepaalde visie bij hebt. Hoe zie jij dat? Hoe belangrijk is personal branding op dit moment?
Ja, personal branding is volgens mij heel belangrijk. Omdat je, ik blijf in herhaling van, moet terug naar je visie. Dus wat wil je precies? En afhankelijk van wat je dan wilt, of wie je wilt zijn, of wat je wilt uitstralen, bepaal je in dit specifieke geval dan ook, wie ben ik dan? Of ik nou eigenaar ben, of directeur ben, of projectmanager ben, of marketeer ben. En op basis daarvan besluit je dan, hoe moet dat dan naar buiten komen?
Ja.
En daar moet je heel diep gaan. Dan moet je veel dieper gaan, denk ik, dan branding rondom een bedrijf. Omdat dat toch buiten je staat en dan niet jij dat niet bent. Ik denk overigens dat ook de enige manier is dat je het een succes kan maken als Solid Nature niet David Mayari is, maar Solid Nature is. Wat ook de afgelopen jaar, denk ik, veel beter is gegaan. Maar dan moet je nadenken, ja, wat wil ik en hoe ziet dat er dan uit?
Ja.
Dus, ja.
En hoe is dat voor jou?
Nou, ik denk dat ik afgelopen jaren steeds meer bewezen, maar ook heb besloten om gewoon mezelf te zijn. Hoe lastig dat ook is. En hoe hard je dan ook op ontdekking moet gaan. Wie is dat dan eigenlijk? Maar ik denk dat de afgelopen jaren vooral veel duidelijker is geworden. Ik heb daar hele goede mensen om me heen verzameld die me daar ook echt bij helpen. Om ook in personal branding na te denken, oké, maar wie ben je dan eigenlijk? En ik liep als voorbeeld, ik liep vroeger dus altijd in, zoals mijn lieve vriend altijd zegt, in een vierkant pak. Een lelijk pak liep ik altijd in. Vonden ze, ik vond het altijd een mooi pak, maar dat liep ik in. Nou, dat doe ik nu niet meer zoals je ziet. Maar er is ook een moment geweest dat bijvoorbeeld nou, een goede vriendin van mij, Dani Blesper, eigenlijk dacht, ja, zullen we stoppen met die pakken dragen?
Ja. Waarom droeg je pakken?
Ja, ik denk dat dat, ik denk dat het misschien een soort van verbergen was wie ik was. Omdat ik het idee had dat ik me anders moest voordoen. Misschien had ik het idee dat ik zakelijker moest zijn. Omdat ik misschien wel te creatief was. Ik was jong. Ik bedoel, nogmaals, ik was 26 dat ik die token overnam met alle crisis van dien. Ja, ik moest ook een beetje. Ik had het gevoel dat ik dat nodig had.
Je wilde
had.
Iets meer kracht uitstralen en dan dacht je met een pak te kunnen doen. Ja.
Maar het is heel goed gegaan toen.
Het zijn ook mooie dingen, toch?
Ja. Ja, nee, mega. Ja? Ontwikkeling is natuurlijk superleuk.
Draag je nog wel eens een pak? Of heb je hem helemaal verbannen?
Ik draag nog wel eens een pak, maar zo min mogelijk bij voorkeur.
Maar nog even terug naar die personal branding, want ik vind dat wel een interessant stuk. Ik denk dat meerdere ondernemers daarmee bezig zijn. Ja, hoe ga je ermee om? En ik hoorde jou ook zeggen, ik heb het ook losgezet van Solid Nature, omdat Solid Nature ook echt iets op zichzelf moet zijn. En dat geldt voor jezelf natuurlijk ook. Zeg je daarmee ook dat je voorheen je personal branding nog te veel koppelde aan het merk?
Nou, toen het merk was op een gegeven moment, David en Solid Nature waren eigenlijk bijna hetzelfde. Dus het bedrijf, logisch ook overigens, je moet ook beseffen dat ik nu over 7 jaar praat, wat allemaal redelijk snel is gegaan. Maar in de beginfase was dat natuurlijk gewoon als het ware één ding. Ik was het bedrijf was mij. En alles wat er gebeurde kwam ook vanuit mij. Dat is natuurlijk nu niet meer zo. En dat scheiden we ook heel duidelijk. Dus het bedrijf is het bedrijf. En ja, natuurlijk ben ik dan misschien een soort van het gezicht van het bedrijf. Maar wel het bedrijf. Het bedrijf moet ook voort kunnen bestaan als ik morgen besluit iets anders te gaan doen. Of, God forbid, er iets anders gebeurt. Dat gaat volgens mij goed. Dan is de vraag, wie is David dan nog? En wie wil David dan zijn? En waar is hij dan goed in? Mm-hmm. En op basis daarvan kan je dan tot een soort van strategie en visie komen. En dan creëer je dat. Maar het moet wel relatief natuurlijk zijn.
Ja.
Als je dat heel onnatuurlijk gaat zitten doen. Kijk, voor mij is het, ik ben een bruggenbouwer. Ja, dat is redelijk makkelijk. Want ik ben een netwerker. Ik hou van mensen. Ik hou ervan om elke dag met andere mensen te zijn. Elke dag mensen op te zoeken. Dus ja, ik hoef niet te doen alsof.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat je denkt, ja, ik wil een netwerker en bruggenbouwer zijn, dat wordt mijn personal branding. Maar ja, iedereen zuigt mij helemaal leeg met energie op het moment dat ik ze zie. Wordt het een heel lastig verhaal.
Ja.
Dus je moet wel ergens dicht bij jezelf blijven.
Dus dat is wat je net bedoelde. Je moet echt diep gaan. Je moet echt erachter komen wie je bent. Waar je goed op gaat. Waar je positieve energie uithaalt.
En wie je ook niet bent.
Ja.
Dus ik ken heel veel mensen die heel graag een bepaalde personal branding willen. Die denken, we gaan influencer worden. We gaan groter op social media. We gaan die wereld. Maar als je dat niet bent, ben je het niet.
Ja.
Hoe lullig het ook klinkt. En als je dat dan niet hebt en je gaat dat dan proberen te zijn, dan ga je jaren proberen, maar dat lukt niet.
Wordt het zwaar.
Terwijl als je gewoon weet wat je wel bent, en nogmaals, misschien wel belangrijk wat je niet bent, ja, dan wordt het allemaal wat makkelijker.
En heb jij op dit moment goed voor ogen wie jij wel bent? En hoe je dus je personal branding wil inrichten? Je zegt net al even bruggen bouwen, netwerken.
Ja, ik denk dat ik best goed weet wie ik nu ben. Ik denk dat ik ook best goed weet wie ik wil zijn. Want wie ik nu ben is niet wie ik over 10 jaar wil zijn.
Oké. Wat is het verschil? Wie ben je nu en waar ga je
naartoe? Ik denk dat er nog echt heel veel dingen zijn waar ik me in wil ontwikkelen. Ik wil een stuk geduldiger zijn. Ik wil een stuk liever voor mezelf zijn. Ik wil een stuk beter met allerlei situaties omgaan die ik nu doe. Als ik zou doen alsof ik er zou zijn, dan zou ik een leugenaar zijn.
Mm-hmm.
Dus dat 100%. Ik denk dat voor mij, maar misschien ook wel met iedereen, en misschien is het als je, weet ik veel, heel bekend bent, een andere vrouw, maar ik denk dat de kunst voor mij is gewoon, ik wil zo graag mogelijk mezelf zijn. En als ik me dan ontwikkel, wil ik ook dat mensen dat zien en dat ik me daarin ontwikkel. Maar ik wil gewoon dat mensen mij zien en dat ik die dan ook laat zien.
Ja.
Ja.
Nou, volgens mij doe je dat goed. Tenminste,
klopt.
Ik leer je nu kennen in dit gesprek nog beter. Het komt aardig overeen met wat ik gezien heb. Dus,
dat gaat goed dan.
Ja. Dat gaat goed, zeker. Ik wil langzaam richting het einde van ons gesprek. We hebben het eigenlijk bijna niet over het financiële stuk gehad. En dat komt vaker voor, omdat we meer op de creativiteit zitten, op passie. We krijgen ook steeds vaker van onze luisteraar te horen van, dat financiële stuk vinden we toch ook interessant. Nu is KNAP een overkoepelende partner van ons. Die stimuleren of die ondersteunen onze missie om jonge ondernemers te leren, te inspireren. In het kader van dat financiële stuk, Heb je één finance tip richting jonge ondernemers? Waarvan je zegt, houd hier rekening mee of doe dit of dit is mijn advies?
De fout die ik heb gemaakt in het begin van mijn ondernemen is dat ik dacht dat het een bijzaak was. Dus dat ik dacht dat de werd wel eens geroepen, ja, zij managen de organisatie vanuit een Excel. En ik dacht dat dat onzin was. Ik dacht echt, wat bedoelen, waarom zou je in Excel kijken? Waarom moet je je hele finance deel onder controle hebben? En waarom zou je elke maand naar je P&L moeten kijken? Naar zo'n... Maar echt, als ik je één advies mag geven, kijk er elke week naar. Want het is alles. Het is je backbone van je organisatie. Als jij niet weet hoe je het aan het doen bent, financieel gezien. Als je je cijfers niet mee kan opstaan en mee kan slapen en over kan dromen. Als je dat niet helemaal snapt, dan gaat het niet goed. Dus mijn advies is, ken je cijfers door en door en de rest komt wel.
En als we het dan ook even klein maken. Als je start of net gestart bent, wat is dan het beste wat je kan doen? Je cijfers door en door kennen, maar ja, zou je werken met mensen of zou je...
De vraag, de werken met mensen, bedoel je gewoon met accountants en dat soort dingen? Ja. Kijk, de vraag is natuurlijk, wat ga je doen? Dus als jij een winkel opent, is het handig dat je heel goed door hebt wat je kostprijzen zijn van je kledingstukken, maar ook wat je kosten dus zijn van je pand en je personeel en je doorbelastingen, et cetera, et cetera. En voor wat je dus aan het verkopen bent. En dan is het fijn dat je op je kassasysteem begrijpt wat je per dag aan het verdienen bent. En dat je dus, omdat je dat per dag aan het doen bent, je morgen al kan bijsturen. En dan heel specifiek in je winkel ook weet waar je de mensen naartoe gaat sturen. Want je verdient aan het ene jurkje al wat iets meer dan het andere jurkje. Uiteindelijk is het gewoon ondernemerschap en dat is as simpel as it is. Maar mocht je in een projectorganisatie zitten als dat ik zit, dan is het toch handig om je voorcalculaties heel goed te doen. En je nacalculaties heel goed te doen. En tussendoor heel goed te begrijpen hoe dingen gaan en daarop te kunnen aansturen. Dus het gaat natuurlijk ook om de aard van de business. Maar je moet dus nadenken, waar wil ik op sturen en wat zijn mijn KPI's? En op basis daarvan moet je organisatie gaan aansturen. En dat is dus echt meer dan een nieuwe deal. Een leuke show of een leuke beurs. Of zoals we allemaal tegenwoordig kijken hoeveel Instagram-volgers je hebt. Het is echt, er is meer dan dat.
Het is vaak onzichtbaar, maar het belangrijkste van de organisatie.
Ja.
Hey, de toekomst, waar droom jij op dit moment van?
Ik droom om dit merk waar we redelijk leuk hebben ingezet momenteel, om dat echt verder uit te ontwikkelen tot die Global Lifestyle Brand. En dat zal straks allemaal uiting hebben. Dus dat hoop ik. Ik hoop dat het ondernemerschap wat ik aan doen met zich steeds verder uit. Veet nieuwe dingen komen. Mm-hmm. Lopen wat leuke projecten. Misschien dat ik binnenkort iets met een vriend van me ga openen nog.
Heb je plannen om meer dan alleen natuursteen te gaan doen?
Ja, er lopen momenteel plannen om een koffiezaak nog te openen met een vriend van mij.
In Amsterdam?
Onder andere, ja. Ja. Maar daar ligt de focus ook helemaal global. Maar dat zal misschien de eerste in Amsterdam zijn. Ja.
Genoeg.
Genoeg te doen.
Leuk. Ja, een vraag die ik eigenlijk aan iedere gast van ons stel. En nu ben jij nog relatief jong. Maar wat zou jij tegen de jongere David, en neem even de fase dat je dus eigenaar van het bedrijf wordt, wat zou je met de wijsheid en de ervaring van nu tegen die jongere David willen zeggen?
Als ik nu terug zou kijken naar die leeftijd, maar misschien nog wel jonger, dan zou ik zeggen, doe rustig aan. Ik denk dat ik op je 16e een stichting oprichten en dat soort dingen allemaal doen en heel ambitieus zijn. Ik ben best wel hard naar mezelf geweest. Mijn broer zei altijd, je hebt een soort van militair beleid. Wat op zich grappig is, maar wat ook vervelend is natuurlijk. En dat had ik echt al vanaf jongs af aan. Dus als ik nu echt terug zou praten met die jongen van misschien wel 12 of 13 of 14, 15, 16, whatever. Zou ik zeggen, jongen, het komt echt allemaal wel goed. Je doe rustig aan. Heb geduld. Maak jezelf niet zo gek. Rustig aan. Het komt echt allemaal
goed. Ben je rustiger nu?
Nee. Maar ik denk dat ik nu op mijn sneltrein ben beland. Daar kan ik toch niet meer mee stoppen. Dus dat had ik moeten doen toen ik 16 was. Nu ben je eenmaal iets aan het doen. Dan zit je in die flow. Maar daar had je ook later in kunnen komen, bedoel ik eigenlijk te zeggen. Dus als ik, in plaats van dat ik op mijn 16 als het ware in die flow terecht was
gegaan. Ja, was je te veel aan het forceren misschien.
Had ik ook op mijn 26e in die flow terecht kunnen komen.
Ja.
Uiteindelijk, als je toch bepaalde ambities hebt, kom je er toch wel in terecht. Ja. Alleen nu doe ik het bijna 20 jaar. We zijn bijna 36, dan ben je bijna 20 jaar aan het doen. En anders had ik het misschien 10 jaar gedaan.
Mooi advies. Als laatste vraag. Welke creator zou jij graag terug willen zien in onze serie?
Nou ja, ik denk dat je iemand die je net noemde, bijvoorbeeld Sabine Marcellus, wat een soort van levende legende is momenteel op het wereldtoneel, dat dat iemand is die nou ja, te gek advies kan geven, ook op allerlei fronten aan de luisteraar.
Oké. Ja, we kennen haar als in niet persoonlijk, maar we hebben veel van haar gezien. Dus ze gaat zeker op onze lijst komen voor een van de volgende seizoenen. Voor nu wil ik vooral jou bedanken. Mooi gesprek, openheid, inspirerend denk ik. Dus bedankt.
Jij bedankt, dankjewel.
Graag gedaan. Haal jij inspiratie uit onze afleveringen en ben je nieuwsgierig naar meer? Volg ons dan op Spotify en vind ons op Instagram onder de naam The Creators Club. Wil jij als merk partner worden van een seizoen of van ons platform? Stuur ons dan een berichtje via de website. Voor dit 7e seizoen danken we onze partners Fosbury & Sons en Knap.